Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Als er langer auto's rondrijden, gebeuren er regelmatig ongelukken in het verkeer, waarbij alcohol in het spel is en soms met fatale afloop. Veilig Verkeer Nederland speelt daar sinds de jaren 60 al op in de publieksvriendelijke campagnes op te zetten. En dat doen ze door het nemen van individuele verantwoordelijkheden. Die moeten daar in centraal staan. Ik ben Ron Lemmens en met Peter de Wolf, directeur van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, ook wel Stiva genoemd, en Rob Stomphorst, woordvoerder bij Veilig Verkeer Nederland, gaan we terugblikken en vooruitkijken met als aanleiding de samenwerking sinds 2001. Over die alcoholcampagnes, maar natuurlijk ook hoe het helemaal uitgebannen kan worden.
Dit is New Business Radio.
Heren, van harte welkom in de studio.
Dankjewel.
Kijk eigenlijk uit naar het moment erop dat we toch weer even bepaalde campagnes erbij pakken uit het verleden. Gaan we straks doen.
Leuk.
Want er is zelfs een top 40 hit gescoord ooit, hè?
Jazeker.
Gaan we straks verder over praten. Nee, gaan we nog niet verklappen. Leuk dat jullie er zijn. Fijn. Eventjes naar de Stiva. Hè. Dat is een stichting die zich dus bezighoudt met alcoholpreventie. Jullie communiceren niet naar de consument rechtstreeks. Hè. Wat doen jullie precies?
Ja, we doen een aantal dingen. En Stiva is van de alcoholsector. Dus van de bier, wijn en gedistilleerd sector. En wij vinden het belangrijk. En onze achterban vindt het belangrijk. Dat mensen genieten van een goed glas bier, wijn of een borrel. Maar daar zit ook een gebruiksaanwijzing bij. En daar zijn wij eigenlijk voor. Wij vinden dat je verantwoord moet drinken. Dus niet overmatig. En in sommige gevallen ook niet. Dus als je zwanger bent, niet drinken. Als je onder 18 bent, niet drinken. Dus daar communiceren we wel over. Bijvoorbeeld geniet maar drink met mate. Hè, die ken je misschien wel.
Zeker.
Die is van ons. Maar we communiceren ook met name met andere partijen. Zoals Veilig Verkeer Nederland. Maar ook met overheidspartijen. Dus met kamerleden, met ambtenaren. Met heel veel mensen die betrokken zijn bij het alcoholbeleid. Dat is een belangrijk ding wat we doen. Tweede ding wat we doen is verantwoorde marketing. Dus wij vinden het ook. Als we vinden dat mensen verantwoord moeten drinken, ligt er ook een verantwoordelijkheid bij ons bij waar we zelf helemaal verantwoordelijk voor zijn. Nou, dat is marketing. Ja. En daar kunnen we gewoon bepaalde dingen in doen. Met name door sommige dingen niet te laten zien. Dus geen overmatigheid laten zien. Geen te jonge mensen in beeld brengen. Niet iemand laten drinken in een commercial die daarna in zijn auto stapt. Om het even bijvoorbeeld te noemen. Dus daar ligt ook een verantwoordelijkheid. En daar zijn we ook natuurlijk mee bezig.
Nou, even een hele recente. Het is natuurlijk een Nederlands biermerk. Heineken. Ging op een bepaald moment de Formule 1 sponsoren met die 0.0. Hebben jullie daar een rol in gespeeld ook?
Nou, daar hebben we op zich geen rol in gespeeld. We zijn wel goed op de hoogte gehouden door Heineken. En wat we heel goed vinden, is dat ze eigenlijk die marketing power die natuurlijk de Formule 1 is, dat ze die met name hebben ingezet voor een 0.0 propositie. En dat past natuurlijk heel erg bij wat je ook met de Bob-campagne kunt uitdragen. Dus dit is een alternatief. Als je nog moet rijden, dan moet je niet drinken. En ze hebben natuurlijk een aantal bekende Formule 1 coureurs ook echt daarvoor ingezet, ook ex-Formule 1 coureurs. Ja, is natuurlijk een hele krachtige boodschap, met name richting de Formule 1 fans, maar ook veel breder. Van joh, er is gewoon een mooie alternatief. Dat smaakt prima. En dan kun je ook, als je dat denkt, dan kun je ook gewoon nog prima rijden. Dus die 0.0 koppelen aan je sponsorship van miljarden waarschijnlijk. Ja dat is toch wel heel sterk.
Ik zei net al even in de introductie. Sinds 2001 hebben jullie een samenwerking samen met Veilig Verkeer Nederland. Dat is ook de reden dat jullie hier zitten. Hoe is die samenwerking erop ooit tot stand gekomen?
Wij hoorden op een gegeven moment dat de Bob-campagne naar Nederland zou komen. En dat was voor 2001 begon dat een beetje, die onderhandelingen. Want Bob komt uit België, komt bij onze zuidenburen vandaan. Ja. En wij keken daar een beetje tegenaan als zou dat wel landen in Nederland? Want je rijdt door België op weg naar Frankrijk, Spanje. En dan zie je die borden langs de weg. En dan zie je daar een oproep. Wees de Bob of zo. Nou, dat zei ons natuurlijk nog niks op dat moment. En we dachten, een beetje rare campagne. Zou dat wel aanslaan in Nederland? Dus dat wisten we allemaal nog niet.
Nee. Leuk is, we gaan het straks echt helemaal ontleden. Hoe dat allemaal tot stand gekomen is.
Ja, precies. Nou, en toen hebben we elkaar. Maar toen we dat wisten, toen hebben we elkaar gevonden. Toen zijn wij ook gaan presenteren bij de drankenbranche, laat ik het zo zeggen. En toen kregen we ook wat vragen. En na een paar minuten presenteren, toen vroeg de directeur van de Nederlandse Brouwers al... Ja, mag ik jullie iets vragen? Waarom zijn jullie niet eerder bij ons gekomen? Nou, dat was de beste vraag die we konden hebben. En vanaf dat moment is die samenwerking eigenlijk ontstaan. Er kwam Bob naar Nederland. En daar gaan we het straks weer over hebben.
Ja, want wat zijn de momenten dat Stiva zeg maar in actie komt? Is dat, ja, dat is natuurlijk continu, dus ook lobbyen met de overheid. Wat voor gesprekken vinden daar plaats?
Ja, op heel veel vlakken. We hebben heel lang natuurlijk ook rondom de leeftijdsgrenzen heel veel gesprekken met elkaar gevoerd. En daar zijn we altijd heel duidelijk in geweest. Van, ja, onder de 16, toen dat nog de leeftijdsgrens was, en later onder de 18, gewoon niet drinken. En daar zijn we best heel actief en proactief in geweest.
Om maar dan toch eventjes, ja? Sorry dat ik je onderbreek. Maar dan ben je dus eigenlijk namens de alcohol of de drankenbranche, even kort gezegd, ben je actief. En er komt op een bepaald moment komt er ergens een ballonnetje, een idee van we gaan de leeftijd opschroeven van 16 naar 18. Dat is best wel tegenstrijdig ergens. Want je mist dus een doelgroep waarbij je alcohol kan slijten. Ja. Letterlijk. Mm-hmm. Toch? Nou, hoe zit dat?
Ja, ik weet nog goed hoe dat gelopen is. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook een intern discussie over gehad. Van goh, wat vinden we er nou eigenlijk van? En als dat naar 18 gaat. En we hebben eigenlijk gewoon gezegd. Ja, als je nou kijkt naar de omzet van 16 en 17-jarigen. Dat is wel te overzien. Hè? Dat zou misschien 1 of 2% van de omzet zijn.
Ja.
En als je dan kijkt naar wat de negatieve kanten zijn. Hè? In de horeca, bij het uitgaan. Heel veel problemen die toch ontstaan bij wat jonge mensen. En nou ja, je kent het waarschijnlijk zelf misschien ook wel als je 25 bent. En je staat gewoon met je vrienden een biertje te drinken op vrijdagavond. En je wil de week eens lekker met elkaar doorspreken. En dan komen die 16-jarige kleuters komen daar in jouw kroeg een potje van maken. Dan heb je zoiets, weet je wat, ik ga wel weg. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus er is echt wel nagedacht over van het is ook in ons belang, ook in ons economisch belang en ook voor onze horecapartners, dat die leeftijdsgrens misschien wel naar 18 gaat. Dus je eerste reactie zou misschien zijn van zoveel mogelijk tegenhouden, want dat is in ons belang. Die omzet, dat is leidend. Tuurlijk is omzet belangrijk. Ik bedoel, de merken waar ik uiteindelijk voor werk, dat zijn natuurlijk geen liefdadige instellingen. Maar ze denken wel na over van wat is nou ons echte belang. En als je wat dieper doordenkt, ja, dan kun je er ook af en toe van afzien voor die omzet. Terwijl je eigenlijk wat je daarvoor terugkrijgt, is veel meer waard. En dat geldt voor heel veel thema's.
Maar ik kan me voorstellen, en vandaar mijn vraag ook, dat is een gigantisch traject geweest om iedereen wat dat betreft denk ik dezelfde neuzen de kant op te krijgen wat dat betreft.
Dat is het altijd. Ja,
nee, maar ik bedoel, dat kan je dan met elkaar uitleggen, maar een gemiddelde ondernemer die ziet dat misschien dan toch wel weer anders.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat de ondernemers en het bedrijfsleven wat ik vertegenwoordig, die zijn niet super klein. Die zijn er ook wel bij. Maar uiteindelijk zitten die ook weer in allerlei samenwerkingsverbanden. Dus daar snappen ze wel het grotere geheel. En dat is ook wat ik moet doen. Ik bedoel, als ik merk van maar er wordt echt totaal verschillend over gedacht. Ja, dan kun je niks. Want dan werk je voor een sector en je moet natuurlijk wel met één mond spreken. Dus dan zit in het voortraject zit eigenlijk nog het echte werk. Uiteindelijk het je eigen verhaal vertellen richting de politiek is nog veel makkelijker. En soms heeft het heel lang geduurd om dat intern goed af te stemmen. Dat gold niet voor de leeftijdsgrens. Iedereen was al vrij snel duidelijk van joh, dat we zien ook hoe de politiek erover denkt. We zien echt een maatschappelijke ontwikkeling. En als we nu ook terugkijken, ja, 16 jaar is echt super jong eigenlijk. Als je dan begint met drinken. Het gebeurt nog steeds, maar hoe wij erin staan is dat we hebben gezegd, we kiezen gewoon voor die 18. Die is ook gewoon duidelijk. Dan heb je ook twee leeftijdsgrenzen. Dan heb je één leeftijdsgrens. Dat communiceert natuurlijk ook een stuk makkelijker.
Ja, en wat dat betreft is er best wel een parallel te trekken met het roken. Ik bedoel, in de jaren 50 stonden sigaretten in een glaasje op tafel. Dat was heel normaal.
Ja, er stond, dat herinner ik me nog, bij mijn ouders stond dat zo'n wit potje met allemaal sigaretjes erin. En nou, dat was heel uitnodigend natuurlijk voor de visite. Het pakte ook meteen, er stonden asbakken. En ja, dat is ondenkbaar in deze tijd. Hè? Dat
hoort ook bij goed gastheerschap. Hè?
Zeker.
Als je een goede gastvrouw of
nu niet meer
gastheer wilde zijn, maar vooral gastvrouw.
Ja. Maar er zijn heel veel parallellen te trekken op dat gebied. Ook natuurlijk dat er niet meer gerookt mocht worden in de horeca. Dat was natuurlijk ook heel raar voor heel veel mensen. Ja. Terwijl je nu er niet meer aan moet denken, toch?
Nee, dat zie je dus. Eigenlijk hoe snel dat veranderd is. Nou ja, ik kan me nog herinneren dat een discussie was. En als je nu terugkijkt naar een restaurant bijvoorbeeld. Toen was je gewoon Iedereen was aan het roken. En in de kok stond, in de keuken stond hij echt af te wegen. Zal ik een half grammetje meer of minder peterselie erbij doen? Mm-hmm. Vervolgens zet iedereen over dat eten tot de paffen. Dus dingen kunnen ook heel snel veranderen. Ja. En dat is zeker waar. Er zijn parallellen, maar er zijn ook wel verschillen. Ik bedoel, iedere tabaksconsument is eigenlijk verslaafd. Laten we zeggen 95% van de mensen die roken, die zouden dat misschien liever niet doen. Of die kunnen niet zomaar stoppen. Ja, bij alcohol ligt dat anders. We zien gewoon dat de meeste mensen zijn zeker niet verslaafd. Sommige mensen drinken te veel op verkeerde momenten. Maar gemiddeld gezien in Nederland zijn we best verstandig. Ook als je dat met de rest van Europa vergelijkt. Dus wat dat betreft zijn er ook wel echt grote verschillen. En zeg maar de eigen verantwoordelijkheid is wat makkelijker in te vullen, denk ik, als het gaat om verantwoorde alcoholconsumptie. Dan
ja, want die verschillen zie je ook natuurlijk. Ik bedoel, ga je naar Frankrijk, dan is het heel normaal dat je 's middags tijdens de lunch gewoon even een glaasje wijn neemt.
Ja, dat klopt.
En doe je dat hier, dan word je voor gek verklaard.
Ja, nee, dat in Frankrijk zijn ze daar wat liberaler in natuurlijk. Maar ja, dat is altijd zo geweest. Hè? De Fransen met wijn, dat wordt met de paplepel eigenlijk ingegoten. Ook kinderen die een beetje wijn mogen proeven. Ja, mogen, laten we eerlijk zijn, dat deden we natuurlijk vroeger ook. Dat het ook wel grappig was als een kind gewoon een beetje lollig werd van drank. Mensen deden dat gewoon. Dat is natuurlijk nu ongekend. Ja. Dat gaat niet meer gebeuren ook. Tenminste, er zijn uitzonderingen. Maar je hebt nog steeds wel een hele kleine groep. Dat zijn de notoire overtreders. Ja, die niet van de drank kunnen afblijven. Die heb je ook nog steeds wel. Maar dat is een groep die wij niet met een campagne kunnen bereiken. Die bereik je alleen via verslavingszorg of wat dan ook.
Ja, want dan kom je eigenlijk in het volgende traject terecht. Ik bedoel, wat de naam VVN doet, Veilig Verkeer Nederland, is veel preventie en bewustwording.
Ja.
Sluiten jullie daarbij aan of zitten jullie toch meer iets verder op? Hoe moet je dat positioneren?
Nee, wij vinden het heel fijn hoe wij ook samenwerken. En we zijn ook steeds aan het nadenken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dingen worden aangepast. Dat we samen nadenken van hoe kunnen we samen onze inzet bepalen dat het ook het meest effect heeft. Zijn we nu ook mee bezig met de Bob-campagne. Ja. We doen het eigenlijk altijd via Teams. Dat is eigenlijk onze betrokkenheid. Wij zorgen ervoor dat de teams van Veilig Verkeer Nederland, dat die op de belangrijke plaatsen komen. Bij festivals, bij grote evenementen. Om eigenlijk die massamediale aandacht die Bob al heeft. De borden, de commercials, noem het maar op. Ja, het is super effectief als je die nog een keer kunt herbevestigen. Op het moment dat het relevant is. Als mensen aankomen lopen bij een festival of concert. En je ziet gewoon de teams van Rob, zal ik maar zeggen. Die zien vier mensen aankomen. Dan weet je gewoon, die zijn met de auto gekomen. Als je dan kunt aanspreken van, goh, heb je erover nagedacht wie de Bob is? En dan is het antwoord soms, ja hoor, dat is Harry. En soms, moeten eigenlijk nog even. Dan kun je het moment pakken van, ga nu maar met elkaar bespreken wie de Bob wordt. Want dan kun je inderdaad ervoor zorgen dat die alcoholvrij in de auto kan stappen. Ja. En dat is wat we doen. Er zijn natuurlijk steeds meer mogelijkheden om ook op een andere manier die zichtbaarheid van de Bob-campagne en die Bob-boodschap op die plekken te brengen. Dat kan met billboards, met hele schermen, alles kan digitaal. Dus ja. Wat dat betreft leven we in spannende tijden om ervoor te zorgen dat nog effectiever wordt.
Ja, precies. Wat nu kiezen we. Hè. We kiezen voor een aantal grote evenementen. Die worden vaak aangereikt vanuit de Nederlandse brouwers. Hè. De merken die daarachter zitten, die zijn daar heel actief in. Neem bijvoorbeeld de Vrienden van Amstel Live. Nou, daar staan we met een hele grote stand. Daar komt heel veel publiek op af. Dat is echt, het stroomt helemaal vol, het hele Ahoy. En daarna moet het natuurlijk allemaal weer naar buiten. En we hebben dan ondertussen de Bobs, hebben wij al aangesproken. En die zijn ook trots op dat ze de Bob zijn. En dan rijden ze met hun auto weer naar buiten. En dan hebben wij met de gemeente Rotterdam ook nog een afspraak gemaakt. Zou het niet handig zijn om bij die ene uitvalsweg ook nog een alcoholcontrole neer te zetten? Dus dan rijden mensen dan nog een keer in de fuik daar. Want ik wil die stand van ons geen fuik noemen. Daar loop je gewoon langs en je wordt een keer aangesproken, beloond. Mensen krijgen sleutelhanger voor goed gedrag. En stappen dan, krijgen we dat van de politie nog een keer. Als ze aan worden gehouden en ze blazen oké, ze kunnen door. Dan krijgen ze een hele mooie herinnering daaraan.
Ja, ik hoor mensen die ook denken, ja, dan heb ik twee Bob sleutelhangers.
Heb je er twee?
En een half uur vertraging.
En een petje.
Maar over Bob, gaan we het straks hebben. Want we gaan het een beetje ontleden. En we stappen zo meteen in die tijdmachine. En we beginnen in welk jaar toch ongeveer?
1964, 1965. Ja, toen gebeurde er iets wat heel interessant was.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ja, je luistert daar een special over eigenlijk als je de titel zou moeten benoemen van Glaasje op, Laat je rijden tot Bob. Met andere woorden, alcoholpreventie en de campagnes daaromheen. In de studio Peter de Wolf, directeur van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie en Rob Stomphorst, woordvoerder bij Veilig Verkeer in Nederland. We gaan terugblikken, dat zeiden we net al. We gaan beginnen in een jaartal, Rob.
Nou, we beginnen in de jaren 60.
Welk jaartal was het?
Precies, het jaartal is 1965.
En ja.
Toen werd er een hit gescoord. Ik heb hier nog voor mij de Nederlandse hitparade van 19 maart 1966. Dat plaatje was al eerder uitgebracht. Dat mislukte toen, maar het kwam nog een paar keer terug. In 1966 stond op 1. These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. Op 2 stond Michelle van de Beatles. En op 3 stond Glaasje op, Laat je rijden door Sjaki Schram.
Glaasje op, laat je rijden, glaasje op, laat je rijden, maak de borrel niet, je drinkt niet extra duur. Glaasje op, niet achter het stuur.
Een en al gezelligheid.
Ja, dat was de carnavalskraker van je welste.
Ja, dat was echt weer, je zei het al, een hele grote hit deze tijd.
Ja, en daar hebben we een campagne aan gekoppeld. Toen was het natuurlijk, dat was de tijd waarin nog er bestond geen wet op het terrein van alcohol en verkeer. Dus er vielen in die periode, in die jaren 60, zo'n 3000 verkeersdoden per jaar. Dus dat was gigantisch. Als je het nu vergelijkt met nu vergelijkt. Ja, iedere dode is er één te veel. Maar nu zijn het 737.
Ja, en maar als je dan nog eens een keer erbij kijkt dat er toen veel minder auto's waren in Nederland.
Ja, dat zeker. Hoe vaak mensen toen in de auto hebben gezeten met een slok op. Ik denk niet dat dat te tellen is. Want dat besef was er toen helemaal niet. Mensen deden dat gewoon. En gingen gewoon met 6 glazen bier of 10 glazen bier in hun kraag gingen ze rijden.
Maar eigenlijk zeg je dus, dit nummer is tot stand gekomen uit eigen initiatief van Sjaki Schram.
Ja, hij heeft zelf
gedacht van, ja, nou, wat daar gebeurt, ja, achter het stuur, daar moet ik een nummer over schrijven.
Ja, dat heeft hij zelf zo.
Dus
zo
hij is eigenlijk de grondlegger daarvan.
Hij is de beginner en wij hebben dat dan gepakt. En ik weet nog dat onze adjunct-directeur, ik was er zelf niet bij hoor, want toen werkte nog niet bij Veilig Verkeer Nederland. Maar onze adjunct-directeur samen met zijn vrouw, die maakte van die poppetjes, van die met een rood hoofdje, een rood lijfje en met een glaasje op het hoofdje. En daar hadden ze een aantal van gemaakt. Die stonden ook, toen ik kwam werken bij Veilig Verkeer Nederland, stonden allemaal van die poppetjes ergens op een kast. In een etalage, in een vitrine. Maar dat was zelf gefabriceerd. Dus er werd niet een bedrijf ingehuurd die dat als promomateriaal ging maken. Dat maakte de adjunct-directeur dan zelf. Dat is wel een saillant verhaal. Een grappig verhaal ook. Dat zou in deze tijd helemaal niet, is ondenkbaar dat het zo gaat. Maar dat die campagne zo bekend werd, dat kwam vooral door die carnavalshit. En het was natuurlijk de tijd van alles kon, hè, de jaren 60. Beperkingen.
Ja, ze lagen als nu dichtst op de Dam bijna,
ja,
toch?
Joh, ja, dat gebeurde. Dat zou nou allemaal niet meer kunnen. Hè, ja. In die tijd werd dat geboren. En daarna eigenlijk, ja, die wet die werd pas ingevoerd. Weet je, wetje. Toen kwamen we weer met een andere campagne. Weet je, wetje. 1974. Toen startte de alcoholwet.
We hebben daar een fragment van. Even naar luisteren.
Blazen. Het afgelopen jaar kwamen meer dan 3100 Nederlanders bij verkeersongelukken om het leven.
En daar schrok iedereen toch wel een beetje van. Eind 1974 kwam er een nieuwe verkeerswet. Voortaan was een half promiel aan alcohol in je bloed het maximum. 2 pils.
Ja, ik moet een klein stukje met de auto.
Maar je hebt gedronken, je rijdt toch?
Nou ja, dat heet gedronken. Ik heb een biertje of 10 en een paar glazen wijn op een zon.
De nieuwe wet verplicht u bij aanhouding tot een blaastest. Door verkleuring van het blaaspijpje wordt aangegeven hoeveel alcohol er in uw bloed zit. Van die hoeveelheid hangt af of er een bloedproef wordt genomen.
Ja, precies. Nou, dit is het verhaal. Ja, je hoort wel echt een beschonken iemand ook.
Ja, die was fors, die had hem fors zitten. Maar die, in die tijd waren natuurlijk blaasapparatuur was er bij de politie in omloop gebracht. Maar dat bestond uit een soort kristallen die daarin zaten. Het was niet helemaal betrouwbaar. Je kunt het een beetje vergelijken met de blaaspijpjes die je nou los kan kopen bij verschillende partijen. Die zijn ook niet helemaal betrouwbaar. Je moest voor een paar paar jaar geleden moest je met drie blaaspijpjes naar Frankrijk rijden. Als je daar doorheen reed, moest je die dingen bij je.
Dat is afgeschaft. Dat is nu afgeschaft. Weet je wat daar de reden over is?
Nou, het was natuurlijk een beetje een rare maatregel.
Ik heb hem nog liggen.
Ja, maar die zou ik weggooien. De houdbaarheidsdatum is lang verstreken. Maar dat was een typisch maatregel van de Fransen. Ook echt heel een soort zuinigheid. Dat mensen zelf, toeristen zelf, de blaaspijpjes moesten meenemen. Omdat de politie dat niet kon bekosten of zo. Een hele rare maatregel. En gelukkig is die ook weer weg. Want dat moet je gewoon anders aanpakken. Dat moet je gewoon professioneel aanpakken. Als je dat goed wil doen vanuit het politieapparaat. Maar goed, daar is zoveel informatie natuurlijk gegeven. In vanaf die periode over hoe je daarmee omgaat. Maar er was eigenlijk nooit een heel goed handelingsperspectief. We hadden heel veel verschillende campagnes. We hadden zelfs eentje die heette, of die had als titel, dat was een hele lange titel, die paste niet goed op een poster. Alcohol en verkeer al gauw een misdaad. Nou, dat is al veel te lange slogan.
Een beetje opgeblazen ook toch wel?
Ja, misschien opgeblazen. Ja. En
zeker in die tijd. Want men moest er nog aan wennen.
Ja, moest men zeker aan wennen. Ja. En daarna ontstond er een campagne met een beetje vanuit de gezondheidszorg bekeken. Ben jij sterker dan drank? Nou, dat moet je ook uitleggen. Van hoe dan? Dat ging langs heel veel mensen heen ook. Dus er zijn heel veel initiatieven geweest met samenwerkingsverbanden, met verschillende partijen. Maar nooit zo'n consistente zoals we nu hebben. Want dat is echt top. En niemand weet het ook te verbeteren. Er wordt vaak gekeken. Na 3 jaar werd er al gezegd, toen Bob gelanceerd werd, we gaan eens kijken of we iets nieuws kunnen bedenken. Want het bestaat nu al 3 jaar. Laten we eens kijken. Nou, we zijn nu 20 jaar verder. Hij is er nog steeds hoor.
Ja. Maar toch even terug naar die tijd. Ik vind het toch leuk in die tijdmachine stappen. Ja. 1974.
Ja.
Opschudding bij de horeca staat hier in koeienletters. Ja, dat kan bijna niet anders. Want men was toen ook bang dat ze veel omzet zouden gaan verliezen.
Klopt. Die horecaondernemers die ook wel logisch, hè, dat die zagen de bui hangen. Van dit gaat ons heel veel geld kosten. Dus dat vergt heel veel uitleg. En heel veel masseerwerk richting de sector waar de drank geschonken wordt. Uiteindelijk is dat wel op een goede manier opgepakt. Hè? In het nemen van verantwoordelijkheid en het vertonen van goed gastheerschap. Dat kwartje dat viel op een gegeven moment. Maar dat is altijd met hè, ook bij de autogordels die verplicht werden. Gingen ook mensen zeggen, ja die ga ik niet omdoen want dan kreukelt mijn jasje. He, dat is onzin. Of bij een helm, ja, dan gaat mijn haar in de war als ik een helm op moet. Ja, dat is allemaal natuurlijk onzin. En allemaal dingen roepen die ervoor zorgen dat je die dingen die gezien worden als beperking niet opgelegd krijgt. Want dat willen mensen niet.
Ja. Nu is er heel een en ander veranderd in de regelgeving. Hè? Voorheen was het dat je mocht zoveel promil drinken. Hoeveel was dat in 1974, weet je dat nog?
Ja, dat is steeds wel die 0,5 geweest.
Maar waar is dat op gebaseerd eigenlijk?
Dan zou je nog enigszins, of dan zou je nog goed kunnen rijden. Als je dat in je bloed hebt zitten, dan ben je nog bij macht.
Dat is onderzocht wanneer alcohol invloed heeft.
Dat hebben ze onderzocht. Dus heel lang is dat al 0,5. En later is daar dan een percentage, heel goed hoor, dat gebeurd is voor jongeren bijgekomen. En dat was veel scherper natuurlijk. Want die konden hem wel goed raken in allerlei studentenhuizen natuurlijk. Dan werd het 0,2. Dus die hadden een. Dus voor de onervaren rijders zit dat op 0,2. Voor de ervaren rijders op 0,5. Dat is nog steeds zo. Er zijn niet veel landen die dat hebben. Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke landen dat zijn. Volgens mij zijn wij bijna het enige land die 2 promillages inzet. Mm-hmm. Maar dat is ook om de jeugd ook te beschermen natuurlijk. Dus op zich prima om dat zo te doen.
Ja, en die 0,5 heeft er ook te maken met reactievermogen.
Ja, zeker. Ja.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat boven die 2 gaat dat echt achteruit.
Het staat hier ook letterlijk. Ik heb natuurlijk een tekst voor me. Dus 0,5 promiel is ongeveer 1 glas voor een vrouw, 2 glazen voor een man. En je voelt je meer ontspannen, maar je bent minder alert in het verkeer bij 0,5 tot 1,5 promiel. Dat is dan weer een stap verder. Dan 2 tot 5 glazen voor een vrouw, 3 tot 7 voor een man. Ben je aangeschoten, kan je niet meer veilig in het verkeer deelnemen. Dat is eigenlijk op deze manier vastgelegd.
Ja. Ja.
Hele duidelijke.
Ja, dat klopt. Dat is een hele duidelijke regel nog steeds. Dus gewoon handhaven. Handhaven is belangrijk trouwens.
Dat werd toen ingevoerd. 74. Langzaam maar zeker. Ja, je hebt heel veel werk te doen om dat uiteindelijk bij iedereen onder te brengen. Want ik kan me ook voorstellen dat het aantal controles die er gehouden werden destijds misschien helemaal niet zoveel waren.
Nee, je had ook minder auto's natuurlijk. Hè, dus het, daar werden wel regelmatig controles gehouden. Maar de apparatuur was natuurlijk nog niet helemaal je dat. Hè. Het had zijn beperkingen. En agenten die traden daarin op tijden waarop zij dachten, nou hebben we capaciteit, nou kunnen we dat doen. En eigenlijk, als je dat vergelijkt met nu, is dat nog steeds zo. Hè? Dat er wordt gekozen voor korte, krachtige controles. Korte momenten van een kwartier ergens zijn, ergens checken en dan weer weg naar de volgende. Of een heel ander onderwerp pakken. Alleen die hele, je hebt ook een tijd gehad bij het begin van het einde van het tijdperk van al die verschillende alcoholcampagnes en het begin van Bob. Toen had de politie bedacht, we gaan hele grote fuikcontroles gaan we organiseren. En dan gaan we zo'n hele A2
Ik weet er alles van. Ik heb er wel eens in gestaan.
Daar heb je wel eens in gestaan, ja.
Zeker.
Ja. Nou, en dat, daar hebben ze op dit moment niet de capaciteit voor om dat te doen. Dus dan zeggen ze, gaan we meer richten op die kleine controles. Maar wij zeggen, die alcoholfuiken, die zou je eigenlijk weer terug moeten brengen. En de politie zegt dan weer, hè, want dat gaat natuurlijk heen en weer. Die zegt, ja, maar dat gaan ze aan elkaar doorgeven via social media. Dus dan is het allemaal bekend waar we staan. Maar dat is juist wat we willen bereiken. Want dan heb je de communicatie op de plek waar je hem wil hebben. Hè, dan is er een gevoel van pakkans. Want
dus met andere woorden, eigenlijk hetzelfde als de snelheidscontroles.
In feite wel. Ja.
Stel, je zou daar een app voor hebben. Dan zou je ook nog kunnen zeggen van, ja, oké, als je een app hiervoor bouwt.
Ja.
Dan ben je eigenlijk gewoon crimineel bezig. Hè? Om even terug te gaan naar het begin van die campagne.
Misdadig, precies.
Hoe zit het nu eigenlijk verder? Want je hebt een adembolblaastest. Als je te veel gedronken hebt, dan kan het dus ook zijn dat je meegenomen naar het bureau wordt voor een bloedproef.
Ja.
Dat toen ook al? Nee, toch?
Dat was in het begin ook al, ja. Ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Dat hebben ze wel daaraan toegevoegd. Want ze moeten natuurlijk werkelijk kunnen bewijzen ook dat je echt te veel gedronken hebt. En dat was natuurlijk ook wel bekend dat blaaspijpje uit het begin met die kristallen erin, dat niet afdoende was. Ja, dus dat moest wel duidelijk aangetoond
worden. Dat was een beetje in de jaren 80, hè? Toen kwam er een soort elektronisch.
Toen was er een Duits bedrijf die bedacht een ander handhavingsmiddel. Je zag toen dat de politie dat in grote getallen ging afnemen bij die leverancier. En dat was allemaal geëikte apparatuur ook. Dat wordt ook ieder jaar wordt dat ook weer geëikt. Dat is zuiver. En dat is goed dat er was natuurlijk. Want mensen die voelen zich altijd natuurlijk, dat doe ik niet expres. Mensen gaan altijd de dingen bedenken. Terwijl ze heel goed weten dat ze gewoon te veel op hebben. Dat is altijd zo. Als je wordt aangehouden, vind je dat nooit leuk.
Nee.
Maar staande houdingen zijn wel heel belangrijk in het verkeer.
Straks gaan we het hebben over die Bob-campagne. Want die is er al sinds 2001. Dat is een samenwerking ook met Stiva, Peter, toch?
Klopt, ja. En wat we in het begin ook zeiden, hij komt uit België. En we hebben eigenlijk samen, zou je wel kunnen zeggen, naar Nederland gehaald. En hij wordt anders ingevuld dan in België. Nog steeds. Maar dat is iets wat wij samen gedaan hebben, klopt.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
We gaan het wel hebben over de Bob-campagne in België. Want hoe lang, Rob, bestond die Bob-campagne?
Nou, in België bestond die volgens mij, Peter, een jaar of 15, 20 al. Dus Bob bestaat eigenlijk al heel lang.
Dus sinds de jaren 80 eigenlijk in België?
Zoiets. Zijn ze mee begonnen. Ik weet niet eens precies. Maar het bestond al een hele tijd. En dat was van de Brassier Belgique. Le Brasseur Belgique.
Is dat jullie...
De Belgische brouwers.
Dat zijn eigenlijk de Belgische...
Tegenhanger van de Nederlandse Stiva.
Ja. Nee, niet de Nederlandse Stiva, want wij zijn bier, wijn gedistilleerd. En dat zijn dan de brouwers specifieker. Ja.
Ja, want in België hebben ze het zo georganiseerd dat ze alleen... Ja, echt die samenwerking met wijnen en gedistilleerd hebben ze daar niet.
Okay.
Wij hebben dat veel meer gekoppeld aan elkaar. En daar waren ze eigenlijk wel een beetje jaloers op ook in België.
Want
zouden ze eigenlijk ook wel willen. Nou, dat kunnen ze eigenlijk meteen doen. Want we hebben goede ervaring daarin. En je bestrijkt dan alles. Natuurlijk het bier, daar zit het meeste volume in. Dus die doen ook heel veel.
Doet me ook heel erg denken. En ik heb een tijd in Maastricht gewoond. En dat was in 2005. Gingen op zondagavond wel eens stappen in België.
Ja.
Dan komen ze met tractoren naar de discotheek. En daar gaan niet biertjes over de toonbank, maar gewoon hele kratten.
Oh ja.
Ja. Heel bijzonder eigenlijk, ja, hoe dat gaat. Maar goed, dat is wel dat is een beetje het sentimentgevoel wat ik krijg bij België.
Ja, ja. Nee, dat klinkt ook heel gezellig. Als je dat hoort, brasseur, vind ik ook een mooi woord. Ja. Ja. Maar het zijn gewoon brouwers. Ja.
Maar je vertelde net al, dat werd eigenlijk uiteindelijk een beetje opgepakt. En ja, daar was een aanspraak op van, waarom doen jullie dat niet? Bob
Ja, wij keken er tegenaan. En toen was het idee om dat naar Nederland te halen. Vanuit het ministerie. En toen hebben we eigenlijk gekeken ook, hoe positioneren ze nou die Bob in België? En natuurlijk wordt er dan ook een reclamebureau in Nederland in de arm genomen. Drie bureaus die mochten zichzelf presenteren. Die mochten met een propositie komen. En er waren een paar hele gladde presentaties zaten er natuurlijk tussen. Want het komen allemaal kerels binnen in driedelig pak. En dan weet je het wel. Hè? En dan kwam er ineens eentje binnen die presenteerde van een vortje papier. Eigenlijk heel eenvoudig. En die had een handelingsperspectief waar je u tegen zei. Gekoppeld aan Bob. Een andere positionering dan de Belgen hadden. Want de Belgen zetten Bob neer als een held.
Maar waar kwam die naam vandaan, Bob?
Bob is, in Nederland werd het meteen vertaald. Het zou een afkorting ergens van zijn. Van bewust onbeschonken bestuurder. Maar dat is helemaal niet zo. Want Bob vindt eigenlijk zijn oorsprong in Suske en Wiske. Bob en Bobette. Daar heeft dat al in gestaan. En daar komt het eigenlijk vandaan.
Ja, dus voor die Belgen was Suske en Wiske land natuurlijk. En was dat heel normaal. En wist men de connectie meteen te maken ook?
Nou, dat hebben ze die vertaling aangegeven. Bob is iemand die je veilig thuis brengt. En Bob is dan een held. Is een kampioen, is iemand die op een voetstuk staat. Nou, dat, als je dat zo zou vertalen naar Nederland, was de gedachte van dat reclamebureau toen. Die zei, dan zou dat niet werken in Nederland, want dan word je met het gras gelijk gemaaid. Hè? Er steekt er eentje bovenuit. Moet niet. Iedereen moet gelijk zijn. Toen hebben ze in Nederland bedacht, Bob is iemand die zijn verantwoordelijkheid pakt. Nou, dat was meteen een
hele... Maar eigenlijk is dat een hele vroege ontwikkeling geweest, wat je nu vaak ziet in het bedrijfsleven, van de persona's.
Ja, dat klopt. Zo is het wel. Ja. Dat is eigenlijk in het begin is meteen ook de goede keuze gemaakt door dat bureau. He, die presenteerde van het simpele papiertje. En die is het geworden. En die heeft het hele concept ook uit mogen werken. En daar waren we het ook allemaal mee eens. Wij zijn toen direct ook, we waren al in gesprek met de drankenbranche. En toen hebben we dat versterkt. Toen zijn we echt samen gaan werken. Hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die we vanaf dat moment iedere 3 jaar en nu 4 jaar zijn gaan verversen. Hè, om de nieuwe input aan te geven. Nieuwe ideeën erin. Zijn we nu weer mee bezig.
Maar goed, de sleutelhangers zijn er nog steeds, hoor ik je net
die
zeggen.
Die waren niet aan te slepen in het begin. Ja. Want wij moesten naar de Horecava. De eerste Horecava met Bob. En de sleutelhangers waren er nog niet. Want die waren wel besteld. En we hadden gewoon 500.000 van die sleutelhangers besteld. Maar dat moest allemaal met schepen uit het Verre Oosten komen.
Was de boot voor Sinterklaas? Ja, die te laat was. Ja,
die was de verkeerde kant uitgestuurd. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar dat was gewoon mensen vroegen. Die gingen bij onze stand vragen om een sleutelhanger. Dat hadden wij nog nooit meegemaakt. En dat, dus ze wisten uit België op een of andere manier dat er die relatie met de sleutelhangers was. Ik was naar een verjaardagsfeestje, of dat was bij mijn zus. Daar kwam een vriendin van mijn zus binnen. Die had met een speldje, twee speldjes, had ze een eigen geknipte Bob-logo op haar truitje geplakt. Dat vond ik heel apart.
Nou, fanatiek.
Ja, die was fanatiek. En die wilde laten zien dat ze de Bob was.
Oh, echt?
Ja, dus er was toen van gehoord. Er werd over gepraat en over geschreven. Maar het was nog niet in het keurslijf van de massamediale Bob-campagne. Dat was voor die tijd. En toen ineens, dus die zuidenburen hebben ons flink daarbij geholpen. Totdat er mooie spotjes kwamen met een beetje humor erin ook wel. En in het begin dachten wij ook, daar zit wel heel veel gezuip in dat spotje. Hè? Dat je, mag je nou helemaal klem drinken en dan in die auto gaan zitten met al die lallende mensen achterin? Is dat dan de rol die Bob moet hebben? Nou, daar werd het zo een beetje in het begin tegenaan gekeken. Maar uiteindelijk pakte die heel goed. En werd het eigenlijk de beste campagne op alcohol- en verkeersgebied ooit. Ja.
Zou eens even wat statistieken erbij pakken? Want nog altijd is 1 op de 5 verkeersslachtoffers het directe gevolg van alcoholmisbruik. Ja. 2006 is dus die, daar hebben we net over gehad, de verlaging van het aantal promillage naar 0,2 voor beginnende autobestuurders ingevoerd.
Ja.
En dan eventjes verder. De meeste verkeersdeelnemers doen het nu goed. Het percentage ligt op 97,5%. Is eigenlijk heel hoog. Pak je dat bij de jaren 70 erbij, waren toen de aantal overtredingen, de overtreders, 17% van de geteste mensen.
Ja.
Dan is er al veel bereikt.
Dat is zeker. Dus dat is wel, het kwartje is wel gevallen, kun je zeggen. Mensen doen het over het algemeen goed. Moet je ook belonen. Er is ook ontdekt in de afgelopen decennia dat belonen beter werkt dan straffen.
Ja, want daar zit je ook in. Dat kan me best wel voorstellen, dat krachtenveld van je wil niet te betuttelend zijn.
Dat is het.
Ja. Want betuttelen hebben we eigenlijk allemaal nog steeds wel.
Daar hebben we een hekel aan.
Een hekel aan,
ja,
toch?
Dat hebben we in de coronatijd ook meegemaakt. Ja. Dat willen mensen niet. Maar als je een goed handelingsperspectief...
Maar het is al snel betuttelend.
Het is al, ja.
En als woordvoerder in jouw rol, lijkt me dat best lastig.
Ja, dat is ook lastig. Maar Bob is zo'n gevestigde naam geworden die na 3 jaar al in de Dikke Van Dalen stond als een soort werkwoord. Hè? Ik Bob, jij Bob, wij Bobben. Nou, dat is het mooiste wat je kan hebben natuurlijk.
Nou, wat je ook zag toen die campagne echt goed begon te starten. Toen dat wordt ook allemaal gemeten. Ja. De overheid meet dat zelf ook. En eigenlijk was een beetje de hoop, als we na 2 jaar, als we iets van 80-90% van de mensen als die Bob kennen.
Ja.
Dan doen we het al goed. En het bleek na 1 of 2 maanden was 95% van de mensen kende Bob al. En inderdaad op feestje werd gezegd van ik ben de Bob, wie is de Bob?
Ja.
Dus het is, eigenlijk heeft het wel iedereen verrast hoe snel en hoeveel mensen eigenlijk al de Bob gebruikten.
Ja,
dus,
ja.
En als je het natuurlijk gewoon gebruikt als, nou, wat Rob ook zei, als werkwoord, maar ook gewoon op feestjes, dat, op het moment dat het relevant is, dan zul je ook zien dat mensen zich daarna gaan gedragen.
Want die tijdlijn, ja. Hè, want dat is wel het knappe ook weer. 2001 is die campagne begonnen. We gaan weer even verder met de statistieken. Als je het niet erg vindt, dan doen we dat. Want dat geeft wel aan hoe het zit, want nu komt het. Namelijk naar de start daalde het aantal alcoholovertreders naar 1,4% in de eerste jaren rond 2000.
Ja.
Dus dat is eigenlijk echt wel heel laag.
Mm-hmm.
2019 stijgt het van 1,4 naar 2,5%. Dat was nog voor de coronatijd.
Ja, toen verdubbelde het. Ja.
En het aantal verkeersslachtoffers door alcohol in het verkeer is vanaf 2016 gestegen tot 38 doden in 2019. Tot nu 51 in 2022.
Ja.
Nou, daar zit de coronaperiode tussen. Maar daarvoor was die stijging dus al in gang gezet.
Ja, dat klopt. Dat heeft niks met corona.
Is daar een verklaring voor?
Nou, we hebben het er vaak over gehad. He, hoe kan het eigenlijk? Want we zagen eigenlijk sinds de invoering van de Bob, echt bij elke meting gingen we weer een stukje naar beneden.
Ja.
Dus, en we zaten in 2017 op 1,4%. Dat is natuurlijk al supergoed.
Mm-hmm.
Uiteindelijk wil je naar de nul. Dus we keken veel meer naar hoe kunnen we eigenlijk nog dat laatste percentage wat naar beneden krijgen. En tot onze verbazing eigenlijk ging het wel weer ietsje omhoog. Het is nog steeds, de overgrote meerderheid doet het goed. Maar je wilt natuurlijk wel weer dat je die trend naar beneden erbij gaat krijgen. Ik denk dat het wel veel te maken heeft ook met het gebrek aan controles. Hè?
Ja.
Ik heb een aantal mensen op kantoor rondlopen. Dat zijn mid-twintigers. Als je die vraagt van ben je ooit wel een keer gecontroleerd, zeggen ze nee.
Nee.
En ik denk ook als je aan 30ers en 40ers vraagt. Wanneer was de laatste keer dat je gecontroleerd bent op alcohol? Zeggen ze, nou moet ik echt veel goed nadenken. Misschien wel 10 jaar geleden.
Mm-hmm.
Dus ja, als De kracht van Bob, en daarom vind ik eigenlijk de Nederlandse Bob nog beter dan de Belgische, is eigenlijk altijd die combinatie van goede campagne, op het moment dat je naar een festival gaat, dat je ook de mensen
ook
voorop, zeg maar,
de bevestiging.
Teams, bevestiging krijgt.
Ja.
Maar ook dat je het gevoel hebt, ik kan wel gepakt worden. En als ik gepakt word, dan heb ik gewoon een probleem. Maar en als dat laatste wegvalt, dan heb je dan helpt, ja, dan gaat het de kracht van de campagne wordt ook minder. En dat heeft zeker een rol gespeeld.
We hebben nu de feestmaand in december. Hè? Die zit er weer vol aan te komen met al die dagen. Is dat dan een moment ook dat je die campagne extra kracht gaat bijzetten? Wordt daarnaar gekeken? Is dat bijvoorbeeld vanuit het politieapparaat ook zo?
Vanuit de overheid zeker. Want de massamediale campagne die wordt eigenlijk altijd in de decembermaand weer opgeschroefd. En dat doen ze dan ook in de zomer. Doen ze dat nog een keer. Hè? Want er wordt natuurlijk ook wat meer gedronken. En vakantietijd enzovoort. Maar eigenlijk moet je het. Je kunt natuurlijk met campagnes moet je een paar keer per jaar moet je even vlammen. En eigenlijk wil je dan bereiken dat natuurlijk met dat gedrag altijd op hetzelfde niveau zit. Hè? Dat is natuurlijk de bedoeling. Maar het is decembermaand is aangebroken. En je ziet nu weer de grote billboards en de spotjes op de buis worden geactiveerd. En dat is goed, want dat helpt ons weer als NGO en als drankenbranche om die boodschap ook weer nadrukkelijk te communiceren via onze social media kanalen, via programma's zoals nu bij New Business Radio. Dat is belangrijk, dat we dat blijven zenden.
Ja, en ook met verschillende tonen.
Met verschillende
tonen. In de zomer heb je natuurlijk wat meer de festivals en dan kijk je wat meer naar de 20ers en 30ers hier naartoe.
Zeker.
En rond deze, de kerstperiode zijn het meer de visites, dus dan kijk je meer naar mensen die gewoon bij bij tante Jook en oom Bert visite gaan. Ja, en van tevoren even aan boete afspreken wie de Bob
maakt de Bob afspraak.
Ja. Je had het net over, ik vind die Bob campagne in Nederland toch wat succesvoller dan in België eigenlijk. Maar toch eventjes kijken bij de zuidenburen, met name luisteren. Ja, want er is een nummer gelanceerd van Helmut Lotti.
Bob, wie drinkt, rijdt niet. Een campagne van Vias Institute, de Belgische Brouwers en Assuralia.
Helmut Lotti is even van stal gehaald. Nou.
Ja, dat hebben de Belgen even gefixt. Hè? Ja. Hij heeft dat, schijnt dat zelf geschreven te hebben, dat nummer. Net als Sjaki Schram dat ooit deed zonder dat hij van tevoren wist dat het voor ons was. Maar dat we wel goed benut hebben. Ja, dat heeft Helmut Lotti misschien ook gedacht. Hè? Dat kun je nog een keer doen.
Cirkel het rond.
Ja. Ja.
Oké, cirkel het rond. We hebben het er nu over. Er is weer een uitdaging eigenlijk.
Ja, die uitdaging die blijft natuurlijk zeker met die verdubbeling van het aantal overtreders. Precies. Vooral in weekendnachten, Peter, is dat vooral. Dus daar moeten we op blijven inzetten. En wat wij ook continu vragen, en dat is natuurlijk een politiek issue. Als je weet dat er volgend jaar 1500 agenten minder zijn. Ja, dan kun je ook minder doen. En dat is natuurlijk niet goed. Het is een politieke issue. Is om die capaciteit of slimme handhavingsacties te doen.
Maar bedoel, dit is dan puur een politiek verhaal. Ik kan me heel goed voorstellen en herinneren ook dat in de tijd van de parkeerboetes. Dat was allemaal wat bij de politie belegd was. Werd uiteindelijk door gewoon gemeentelijke handhavers uitgevoerd. Zijn dat soort zaken die... Ja, waar ideeën geopperd worden. Bedoel, dat zou natuurlijk een idee kunnen zijn.
We hebben al gepleit en ook zijn er Kamerleden die dat gezegd hebben. Waarom zetten jullie niet BOA's in? Dan wordt er gesteggeld over die zijn niet bevoegd daarvoor. Nee, dan moet je zorgen dat je ze bevoegd maakt. Ja, en dan moet je een goede cursus geven hoe ze om kunnen gaan met agressie. Ja, want dat is natuurlijk wel nodig. Dat kan je hebben met alcohol. Hè. Dus dat raampje naar beneden gedraaid wordt. Iemand die wordt aangehouden. Ik kan nog een bekende vlogger noemen die dat had. En die gaat erg de keer dan tegen zo'n politieman. En als het dan een BOA is die daar niet voor getraind is. Dus dat moet je allemaal wel goed regelen.
Maar goed, dat is ook een kwestie van dat is daar te doen. Even goed over nadenken.
Natuurlijk, dat is te doen. En dan heb je een veel grotere slagkracht. En dan geef je die BOA's net wat meer aanzien. Nou, dat is helemaal niet verkeerd.
Nee, het gaat eigenlijk om wat wil je. Hè? Als je een wet hebt, en dat merken we nu, als je die niet goed handhaaft, dan gaan de resultaten naar beneden. Dat wil je niet. Dus ik denk dat het inderdaad goed is wat Rob ook aangaf. Wees er gewoon daar slim in. En dat kunnen BOA's zijn. Zou ik prima vinden in sommige situaties. Of dat je ook BOA's mee laat lopen met een aantal mensen vanuit de politie. Als dat kennelijk nodig is.
Dus eigenlijk
een
soort supervisie. Twee supervisors op zo'n controle.
Bijvoorbeeld. Dat zou je heel goed kunnen doen. Maar je moet wel een keer aan beginnen. Nee, dus het idee ligt gewoon. Wij zeggen politiek gaat gewoon uitvoeren.
Nou, en uiteindelijk gaat het ook om wat vind je belangrijk. Je kunt wel zeggen, we vinden het moeilijk en we raken een aantal politieagenten kwijt. We raken handjes kwijt. Uiteindelijk is de keuze altijd wat vind je belangrijk. Precies. En als je iets voor het ene kiest, kies je voor het andere niet. En het lijkt me ook, als je kijkt naar de cijfers, super belangrijk om het succes wat we eigenlijk de afgelopen minimaal 20 jaar hebben voor elkaar hebben gekregen. Echt zonde zou het zijn als het weer omhoog zou gaan. Als het niet nodig is.
En dit heeft ook niks met betutteren te maken. Ik wil het er toch wel even bijpakken. Want op het moment dat je een compleet gezin eigenlijk verscheurd ziet worden. Doordat er kinderen omkomen. Doordat er iemand met alcohol achter het stuur zit. Dat wil je gewoon niet.
Nee, dat is met alle onderwerpen op verkeersveiligheid natuurlijk zo. Je wil niet dat mensen omkomen in het verkeer. Hoe dan ook. Het is nooit helemaal uit te sluiten. Het liefst zou je nul ongelukken, nul doden, nul ernstige gewonden hebben. Dat is niet mogelijk. Dat is een utopie. Maar je kan daar wel dichterbij komen dan nu. Je wil mensen gewoon eigenlijk beschermen. Maar ook handelingsperspectieven meenemen. Hoe ze dat zelf kunnen doen. Nou, en dat is bij Bob natuurlijk heel simpel. Regel gewoon een Bob. He, dat kan ook de machinist van de trein is ook een Bob. Hè? Dus een taxichauffeur is een Bob. Een buschauffeur is een Bob. Ja.
Maar dan toch. Je hebt het over taxichauffeur. En dan zie je toch ook dat die taxibranche hier en daar best wel rot aan het worden is.
Nou, die zijn in oorlog.
Ja, maar daar. Maar ook de veiligheid van mensen die een taxi nemen, is in niet alle steden meer gewaarborgd.
Nee, dat klopt.
Dus dat werkt natuurlijk tegen dat je nog even gewoon een taxi neemt. Laat staan als vrouw bijvoorbeeld.
Ja. Nee, dat is natuurlijk wel een dingetje. En daar hebben we ook natuurlijk, we hebben niet direct een pasklare oplossing voor. Je hebt natuurlijk heel veel partijen die zich daar die elkaar weg proberen te concurreren in die taxibranche. Dat is een harde wereld, een beetje een cowboywereld, zou je zeggen. Maar je moet natuurlijk wel alternatieven hebben. En die zijn er gewoon. Hè? Je kunt iemand anders altijd laten rijden. Je kunt een vriend of een vriendin laten rijden. Dat is de enige die dan nuchter blijft. Die krijgt dan misschien bij het ene horecagelegenheid krijgt hij of zij een gratis cocktailtje aangeboden. Waar geen drank in zit. Met de Bob belonen. Dat zou je als horeca natuurlijk ook heel goed kunnen doen. Dus er zijn allemaal incentives te bedenken. Waardoor je die Bob een beetje in de watten kan leggen. Want het is natuurlijk wel een hele mooie rol. Iemand die zijn verantwoordelijkheid pakt. Dat willen we bereiken.
Ja. We zitten momenteel in een soort van politieke tussenfase. Hoe lang die gaat duren weten we allemaal absoluut niet.
Nee.
Maar stel dat we straks weer een nieuw kabinet hebben. Wat zou dan de boodschap wat jullie betreft kunnen zijn?
Peter, in ieder geval, wat wij al eerder gezegd hebben, is dat we natuurlijk die handhaving willen versterken. Die moet verscherpt worden. Die fuikcontroles die we straks al even noemden, die zouden terug moeten. Een ander belangrijk ding is waar we het nog niet over hebben gehad, is een handhavingsmiddel. Dat overigens bedacht is door dezelfde Duitse fabrikant die de blaasapparatuur levert aan de politie. Dat is een goed systeem.
Ja, want waar we het nog niet over gehad hebben.
Daar hebben we het niet over gehad.
Nee, over alcoholsloten ook. Die eigenlijk
precies,
ook zijn
die
toegepast.
Ja, ja.
Maar die zijn er al. Die zijn al een aantal jaren in gebruik. Ja. Met recidieven worden die toegepast, toch?
Nou, die zijn uit de roulatie gehaald. Omdat het bleek dat dat er een oneerlijkheid in zat. Juridisch werd dat zo beoordeeld. Het is een heel goed middel. Een heel goed handhaafmiddel. Eigenlijk is het een rehabilitatiemiddel. Dus je helpt eigenlijk mensen die niet van de drank kunnen afblijven en iedere keer in de auto stappen. Die help je daar vanaf. Want die moeten dan als ze in die auto stappen, ze hebben zo'n alcoholslotmaatregel opgelegd gekregen, moeten ze blazen en dan start die auto niet. Nou, dat is natuurlijk irritant. Dan leer je het wel. Het is een manier om te rehabiliteren. Alleen als een buschauffeur dat overkomt, of een vrachtwagenchauffeur dat overkomt, die krijgt die maatregel opgelegd, dan zegt dus zijn baas tegen hem, je hoeft niet meer terug te komen. Je bent je baan kwijt. Ja. En dat werd gezien als een soort dubbele straf. Waardoor eigenlijk dat handhaafmiddel er uit de vaart is genomen. Maar je moet nooit oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.
Nou, en wat er heel goed aan is, het is ook een differentiatie. Hè? Kijk, de Bob-campagne werkt voor ons allemaal. Dan pak je echt het merendeel van de goedwillende mensen.
Zeker, ja.
Die geven een heel duidelijke boodschap mee. Die controles van de politie, ben ik met je eens op, die moet echt op niveau komen weer. Het niveau van 10 jaar geleden
heel hard
eigenlijk.
Nodig, ja.
En dat is eigenlijk dat je ook een stok achter de deur hebt. Dat je ook weet van je kunt gepakt worden. En voor die derde groep. Ze hebben echt hardleerse mensen met een probleem of wat dan ook.
Mm-hmm.
Ja, daar moet je inderdaad meer aan strafrechtelijke trajecten denken. Zoals een alcoholslot.
Zeker.
Ja. Nou, je ziet bijvoorbeeld nu ook op de check. Die deelscooters. Die hebben volgens mij deze week hebben ze dat ook ingevoerd. Het is optioneel. Je moet het met de app. Maar je moet wel een aantal stappen doen om uit te kunnen schakelen. Mm-hmm. Want daar zagen we natuurlijk ook dat heel veel mensen daar toch te veel doen. En dan juist een deelscooter namen. Zodat ze zelf geen schade reden waarschijnlijk.
Precies. Ja,
dat is natuurlijk ook, dat is ook gewoon niet goed. Dus ook je ziet heel breed. Is er een aanpak? Jouw vraag was. Wat moet de politiek doen? Nou, die maatschappelijke trend die er is om het hier beter te willen doen, om daar ook een politieke vertaling in te geven en ervoor te zorgen dat er gewoon voldoende alcoholcontroles zijn en dat alcoholslot weer.
Heb je daarbij ook wel eens gekeken naar de situatie bijvoorbeeld in landen als Duitsland, echt de omringende landen? België hebben we net uitgebreid besproken, maar hoe gaat het daar bijvoorbeeld?
Nou, in de Scandinavische landen, ik geloof dat het in Denemarken en Zweden is, daar zetten ze dat alcoholslot in en dat is met succes. Dat was bij ons ook zo. Maar door die ene zaak, waardoor een aantal mensen hun baan verloren, dubbele straf, oneerlijk, dan werd het gewoon aan de kant gezet. Het is gewoon een goed middel. Maar wat is er dan erg aan als iemand die altijd aan de drank is, die altijd met een slok op achter het stuur gaat zitten, die in een vrachtwagen rijdt, die wordt dan gepakt en die krijgt een boete opgelegd, die krijgt een alcoholslot opgelegd en wordt ontslagen door zijn baas. Dat ben je toch zelf de veroorzaker daarvan? Dan ben je toch zelf verantwoordelijk?
Uiteindelijk wel, toch?
Ja, dus dat is dan goed dat hij dan uit de vaart gaat. Die kan een gezin wat aandoen. Hè? Als je dronken op de weg zit. Je rijdt op een 80 kilometer weg. Waar die met zijn dronken kop waarschijnlijk niet 80 rijdt. Maar misschien wel 100. kom je ook kleine personenwagens tegen. Hè? Dus dat moet je gewoon niet willen. Hè? Dus het belang van handhaving is erg groot op verkeersveiligheidsgebied.
Ja. Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio.
Graag gedaan. Ja.
We gaan dit even vervolgen. Waarschijnlijk over een tijdje als het weer zover is. Peter de Wolf, directeur van de stichting STIVA. Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. En Rob Stomphorst, woordvoerder bij Veilig Verkeer Nederland. Dankjewel. Wil je deze uitzending terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.